Welkom in de Burgen Podcast, een serie blikverruimende gesprekken met experts over menselijke drijfveren, hoe onze perceptie ons gedrag in alles stuurt en wat we nodig hebben om het beste uit onszelf en onze samenwerkingen te halen. Kijk verder dan je eigen bubbel groot is. Dit is de Burgman Podcast.
Yay, yes. Welkom bij de tweede podcast, de Burgman Podcast, waar we het gaan hebben over Burgman interesses en motivatie. Samen met Marcel van der Loo, directeur van Burgman Nederland. En ikzelf natuurlijk, Mirin de Does. En we gaan het gewoon hebben over het Burgman Signature Report.
Ja.
Daar zit een stukje in. Dat gaat over interesses, motivatie.
Ja.
Wat je leuk vindt om te doen, minder leuk vindt om te doen. En misschien is het wel goed om het eerst even te hebben over wat dat rapport eigenlijk precies inhoudt, zo'n Burgman rapport.
Ja. Goede vraag, Mirin. Goedemiddag overigens allemaal. Misschien wel goedemorgen of goede avond of goede nacht. Ik weet niet wanneer mensen dit luisteren. Ligt misschien ook wel aan je interesses. Hè? Het Burgman-rapport geeft een antwoord op wie je bent. En het geeft antwoord op hoe je doet in 9 gedragscomponenten. Hoe je kijkt naar je omgeving, wat je verwacht dat mensen naar je doen en wat je prettig vindt wat mensen naar je doen. En het derde element wat Burgman ook heel specifiek meet is inderdaad je interesses. Je interesses voor taken. En misschien wel leuk om mee te beginnen, Mirin, dat net in de voorbereiding was ik nadenken over interesses en hoe belangrijk die zijn voor je om te weten. We willen natuurlijk allemaal fijn werken en we willen het lang volhouden. En dat heeft voor een groot gedeelte te maken met in welke omgeving je terechtkomt, maar natuurlijk ook met het soort werk wat je gaat doen. En ik hoop altijd dat we werk allemaal gaan doen waar we energie van krijgen, in plaats van werk doen waar we eigenlijk op leeg lopen, waar we geen energie van krijgen. En de reden waarom ik het nog belangrijker ben gaan vinden dan dat ik al lang wist wat Burgman meten is, ik heb 3 lieftallige dochters. Eentje zit op het VWO, de ander zit op de HAVO en de derde zit in groep 8. En ons onderwijssysteem zit op dit moment, het is heel complex. Onderwijs is complex, sowieso. Onderwijs geven aan pubers is complex, maar zeker ze voorbereiden op de maatschappelijke taak is ook heel lastig. Mm-hmm. En in de tweede jaar van de MAVO, want onze Marit is van nu, zit nu op de HAVO, maar ze zat toen in de tweede van de MAVO, mochten wij als ouders ook naar school komen, want de school ging de studenten en de leerlingen voorbereiden op de vervolgstappen, de vervolgopleidingen. En ze gebruikten daarvoor interesse testen. En ik denk hartstikke goed, interesse testen. Nou ja, toevallig weet ik daar dan iets meer vanaf, dus ik ben misschien ook wel een hele lastige ouder op dat moment, maar ik bedoelde het wel heel goed. Dat inderdaad die kinderen een aantal interesse testen voor hun neus hebben gekregen. En ik stelde de leerkracht, de mentor, de vraag op dat moment van wanneer slaagt Marit voor de test? En toen zei hij, dat had hij het meteen door, zei hij, nee, het is helemaal niet de bedoeling dat ze daarvoor slagen of zakken, want dan kun je niet voor slagen en voor zakken. Ik zei, maar waarom noem je het dan een test? Want zeker als je dat al vanaf jongs af aan op die manier introduceert, en zeker met de examenvrees of het bang zijn voor het niet halen van de test of het niet halen van een voldoende, zou het wel kunnen zijn dat ze het op een bepaalde manier gaan interpreteren, gaan invullen. Dus ik zei, waarom noem je niet gewoon een interessemeting? Daar waar je energie van krijgt. Oh, dat was een hele goede tip. Ik zei, alsjeblieft, graag gedaan, gratis en voor niets uiteraard. Dus daar zit voor mij al de eerste crux als het gaat over praten over interesses en instrumenten die je interesse meten. Dus het is ook geen test. De activiteiten die Burgman gemeten worden zijn zeker niet een test. Het meet namelijk niet je vaardigheid of beheersing ervan. Het meet alleen maar waar krijg ik energie van. Wat vind ik leuk om te doen.
Ja.
Ja, en waarom dat belangrijk is, en ik denk zeker in deze tijd. Kijk, al die organisaties die bezig zijn met zelfsturing, of als zelfsturing niet is gelukt, dan noemen ze het zelforganisatie, of zelfbeschikking. daar is het enorm van belangrijk dat ieder individu ook weet, wat vind ik leuk om te doen? En welke activiteiten of taken vind ik niet leuk om te doen? Omdat, en dat vind ik, dat zeg ik ook altijd, de hebbelijke kant van mensen vind ik, dat je heel goed weet van jezelf welke activiteiten en taken je wel leuk vindt. En die activiteiten die je niet leuk vindt, dat je die toch doet omdat je weet dat die belangrijk zijn. Of wat je veel managers ziet doen, dat vind ik ook hebbelijk, hè, zeg maar, dat ze dan die activiteit en die taak delegeren naar anderen. Hè? Dat vind ik de hebbelijke kant. Maar de niet-hebbelijke kant van mensen, en ook zeker leidinggevende, vind ik, dat ze, als ze weten welke activiteiten en taken ze zelf helemaal niet leuk vinden om te doen, dat ze die dan ook een stuk minder belangrijk gaan maken in de organisatie. Dit lijkt heel abstract, maar een voorbeeldje van eigen bodem is dat een van die, kijk, ik score heel hoog op, of heel hoog, hè, wat ik heel leuk vind om te doen, is overtuigen. Dus debatteren, beïnvloeden, met mensen in debat gaan, discussiëren. En dat noemen ze ook wel een stukje verkopen daarin, maar het gaat niet over verkopen van dozen, maar het gaat gewoon om met mensen in dialoog te gaan over van wat vind je nou, wat geloof je nou, en daar gewoon dat spel, daar kan ik enorm van genieten, dat vind ik leuk, daar krijg ik energie van. Als tweede, wat bij mij hoog in het vaandel staat, is sociale dienstverlening. Dus mensen helpen, mensen coachen, mensen ondersteunen, nou, en als ik die twee activiteiten de hele dag door kan doen, nou, dan heb ik echt een hele leuke job. Mm-hmm. Derde activiteit die bij mij bovengemiddeld hoog aanwezig is, is musical. Dat is muziek. En ja, het is zo dat ik misschien wel spijt heb van één keuze in het leven, dat ik na 3 HAVO niet naar het conservatorium ben gegaan. Want ja, ik zou dolgraag beroepsmuzikant wel willen worden. En dat vind ik ook het leuke van de Bergman rapportage, dat of je het nu beroepsmatig doet of juist als hobbysfeer, dat maakt in principe niet uit. Ik vind muziek maken heel erg leuk, dus of ik moet er een beroep van maken of ik moet ervoor zorgen dat ik het lekker in privé tijd ook kan doen, en dan vervul ik toch mijn interessegebieden, zo te zeggen.
Ja. Muziek vind je heel erg leuk om te doen. Daar krijg je energie van.
Ja.
En wist je dat vroeger ook al wel? Zo sterk als dat je het nu weet?
Nee. Weet je. Het is ook natuurlijk altijd de vraag van, worden die interessegebieden nu aangeboren, zijn die aangeleerd, ontstaan die? Ik denk dat die inderdaad ontstaan. Dus daar waar je mee omgaat, raak je misschien door besmet en ga je misschien meer die kant op van, ja, ik vind het wel leuk om te doen, dit soort werk of deze activiteit. Of nadat je dat doet, dat je denkt van, nou, geef mijn portie maar een fikkie, het is wel mooi geweest, moi, ik heb het gedaan, et cetera. En dan denk ik dat, want we meten natuurlijk voornamelijk bij volwassenen, dat ze na verloop van tijd echt wel stabiel worden. Dat je echt wel bepaalde dingen echt leuk gaat vinden en bepaalde dingen echt een stukje minder leuk, om het dan zomaar even heel voorzichtig te zeggen. Dus volgens mij ontstaan die ontstaan. Ik denk dat er weinig mensen worden geboren die al een voorgeprogrammeerde interesses in zich hebben. Dat ze precies weten van, ik word echt accountant. Want ik vind het geweldig om met administratieve systemen en met cijfers bezig te zijn. Volgens mij ontstaat dat inderdaad.
Ja, ik vind dat zelf heel mooi aan de Bergman interesses die gemeten worden. Aan de ene kant denk ik ook dat het ontstaat naarmate je opgroeit. Ja. Naarmate je dingen ontdekt, dat je denkt van, nou, oké, dit vind ik wel leuk, dit vind ik niet leuk. En op een gegeven moment heb je daar wel een beetje een keuze in gemaakt en een vast patroon.
Ja.
Maar aan de andere kant vind ik het ook wel heel mooi dat jij voelt zelf of je ergens energie van krijgt of juist niet. Dus het is voor mij ook een stukje energetisch of op gevoel. En aan de andere kant ook een stukje ontwikkeling.
Ja, ja, zeer zeker. Ik sluit me daar ook helemaal bij aan. Dat je misschien wel ook die zaken die je heel leuk vindt, die voelen ook alsof ze vanzelf gaan. Ja. En dat vind ik ook wel een hele leuke, de koppeling tussen de Bergman interesses en talentontwikkeling, die zie ik ook wel heel sterk. Hè? Dus nogmaals, Bergman meet niet of dat je talent voor iets hebt, of dat je dus ergens goed in bent of niet goed in bent. Ik vraag me trouwens af welk instrument dat wel objectief zou kunnen, want wie bepaalt de norm of dat je er goed in bent en hoe ga je dat überhaupt meten? Maar wat Bergman wel absoluut meet is van, heb ik zin om de tijd erin te stoppen om ergens beter in te worden. Hè? Op het moment dat je vanuit de leerpsychologische invalshoek de theorie van Erikson hanteert, die de deliberate practice heet, die ook zegt van ja, je kunt wel iets heel leuk vinden, maar dan nog steeds zul je er wel die 10.000 hours of practice in moeten willen stoppen om er ook echt beter in te worden. Ja. En dus de relatie tussen talentontwikkeling en de interesses van Bergman, die is er wel degelijk. Dus wij kunnen als het ware zeer, zeer precies wel voorspellen in hoeverre mensen er zin in zullen gaan hebben om bepaalde interessegebieden te gaan ontwikkelen. Dus ook echt daarvoor gemotiveerd te zijn om daar beter in te worden. Dan wel na de eerste, de beste poging misschien wel afhaken daarin.
Ja. Ja, een van de interesses die gemeten wordt is bijvoorbeeld techniek.
Ja.
Dus een beetje je voorkeur om dingen uit te zoeken, om met techniek bezig te zijn, om dingen te maken ook.
Ja.
Ik moet dan gelijk denken aan de tegenstelling van oké, je kan met techniek bezig zijn en dat heel erg leuk vinden. En daar eigenlijk uren mee aan de slag gaan en jezelf er helemaal in verliezen, in de tijd ook.
Ja.
Of je kunt denken van nou, ik moet bijvoorbeeld het KPN-kastje weer werkend krijgen, maar als het niet binnen 20 minuten lukt, dan gaat dat ding het raam uit.
Exact, ja. That's it. En het is een leuk voorbeeld, die technical. Ik ben ook wat bovengemiddeld geïnteresseerd daarin. En ik bemerk me de laatste tijd erop dat ik op YouTube, ik vind het geweldig leuk om die unboxing video's te kijken. Unboxing van nieuwe gadgets. En dan dat waarin ze helemaal uitleggen hoe dat werkt en wat je er allemaal mee kunt. En ik vind het heerlijk. Ik vind het. En net wat je zegt, als bij mij mijn router het niet doet, nou, dan kun je mij een avondje opsluiten, want dan zoek ik er helemaal uit tot in detail van hoe komt het nou? En ik wil dat gewoon zelf oplossen dan. En mensen die laag scoren op technical, die kunnen ook wel geïnteresseerd zijn in techniek, maar die denken inderdaad van ja, het ding moet gewoon werken. En alsjeblieft, kom het oplossen, want het ding moet gewoon werken.
Ja.
En ik kan daar heel veel tijd aan op laten gaan. Ja.
Ja, mooi is dat, hè? Ja, en Bergman, de filosofie erachter van de interesses is eigenlijk van oké, het maakt niet uit of je nou heel veel interesse in hebt of niet. Het gaat er meer om van hoe ga je ermee om. En het zegt niet van nou het een is beter dan het ander.
Zeker
het is
niet.
Gewoon puur een roadmap eigenlijk van hoe jij ermee om kunt gaan.
Ja. Ja, absoluut. En er zijn een paar dimensies die Bergman onderscheidt. Dus je hebt enerzijds stuk meer de communicatieve taken en activiteiten, mensgericht. Enerzijds richting coaching en meer beïnvloedend. Anderzijds meer de administratieve, opgerichte processen en taken. Dan hebben we outdoor, hè, om buiten bezig te zijn, of musical. We hebben design, dus hoe belangrijk of hoe leuk vind je het om met esthetiek bezig te zijn, hoe zaken eruit zien, stip op de horizon en de moodboards te maken, et cetera. Ja, sorry, je hoort misschien aan mijn pitch van mijn stem dat ik niet daar zo heel veel interesse in heb. En je hebt linguistiek, dus het leuk vinden om te zoeken naar net dat ene woord wat die boodschap overdraagt en hoe dat overkomt. En ja, daar ook gewoon veel interesses in hebben, et cetera. Volgens mij heb ik ze nu bijna ook wel allemaal gehad, die interessegebieden.
Wetenschap heb je dan ook nog?
uiteraard wetenschap, daadwerkelijk theoretisch onderzoeken van de praktijk of kijken hoe praktisch de theorie is en daar ook onderzoek naar doen. En dan die technical, die we ook net al hadden genoemd, van het uitzoeken van hoe zaken nu in elkaar zitten. Ja, ja. En misschien heel leuk, Merin, wat me nu te binnen schiet, is dat een sector in Nederland die me heel na aan het hart ligt, is het onderwijs. En als je gaat kijken naar het burn-out ratio en het burn-out percentage in het onderwijs, is die significant hoger dan gemiddeld. En dat kan te maken hebben met gedragsaspecten, zeker. Dat kan te maken hebben met context, het zeker ook. Maar volgens mij zit er ook een hele interessante casus in kijken naar waarom beginnende onderwijzers in SP in principe kiezen voor een PABO bijvoorbeeld. Waarom kiezen nu die toekomstige docenten voor een PABO? Want wat je namelijk veel hoort op dit moment in het onderwijs, is het klagen niet direct, misschien ook wel een aantal, maar in ieder geval de administratieve druk die het onderwijs op dit moment met zich meebrengt. Mm-hmm. En ik durf de stelling aan en ik wil graag PABO's in Nederland uitdagen en uitnodigen om eens met me in gesprek te gaan als het gaat over Berkman interesses laten meten bij hun studenten, dat je kunt voorspellen welke toekomstige docenten problemen gaan ervaren met die administratieve taak die gewoon pertinent onderdeel is van het onderwijs. Vak. Het is niet alleen maar lesgeven aan kinderen of studenten. Nee, er zit wel degelijk een bepaald deel van administratieve taak bij. En als je dan gaat kijken naar de interesseprofielen, dan als je alleen hoog scoort op bijvoorbeeld sociale dienstverlening, of misschien wetenschap, hè, dat je vanuit een inhoudelijke kant het heel leuk vindt om met onderwijs bezig te zijn, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je die administratieve taak echt gaat zien als last en dat je daarop leegloopt. Maar er zijn ook veel docenten die gewoon in hun interesseprofiel naast het leuk vinden om met sociale dienstverlening bezig te zijn, dus coachen, lesgeven, ondersteunen, die ook hoog scoren op administratie. En mijn vrouw is daar zo'n voorbeeld van. Natuurlijk heeft hij ook een Berkman gedaan, hè, Merin. Mm-hmm. Dus, ja. En in haar interesse.
Verwacht.
Ja, en in haar interesseprofiel scoort ze hoog op sociale dienstverlening. Maar ze scoort ook inderdaad bovengemiddeld op administratie. Dus zij vindt die administratie ook helemaal geen belastende taak. Ze vindt het soms misschien wel veel, maar omdat je het leuk vindt, kun je er makkelijker toe zetten om ook dat gewoon op te lossen.
Ja.
Dus nogmaals, ik durf PABO's uit te dagen van ga eens in gesprek met Berkman.nl om te kijken in hoeverre je naar je toekomstige uitstroom waarin je ze gewoon kunt helpen om ze voor te bereiden op de werkelijkheid van het vak en of dat je het werkelijk wel heel leuk vindt, alle aspecten van het vak.
Ja. Nou ja, wat ik ook hoor is dat je eigenlijk op meerdere momenten in iemand zijn loopbaan kun je al voorspellingen doen, maar je kunt ook kijken van naar oplossingen op een gegeven moment. Dus bijvoorbeeld als onderwijzers ergens binnenkomen, dan zou je Berkman bij HR kunnen inzetten om te kijken van je zou zekere voorspellingen kunnen doen. Maar je zou ook later kunnen kijken van als ze er eenmaal zitten van, nou, wat vind jij nou echt leuk? Waar krijg je energie van?
Ja.
En stel nou dat die administratieve last echt te veel wordt, dan zou je nou oplossingen kunnen gaan zoeken.
Precies, ja. En dat je dan ook snapt waarom je het niet leuk vindt. En in plaats van denkt dat je het heel geforceerd, dwangmatig moet gaan doen. En maar eigenlijk niet snapt van waarom loop ik daar zo op leeg? Waarom krijg ik er geen energie van?
Ja. Dus met Berkman krijg je ook gewoon ontzettend veel zelfinzicht. En misschien zijn dat dingen waar je al weet van had. Ik bedoel, je kent jezelf natuurlijk meestal het best. Maar niet alles is bewust. Je eigen gedrag is niet altijd bewust aanwezig. Sommige dingen doe je onbewust en automatisch.
Ja, En helaas gaan vaak die activiteiten die je heel leuk vindt, die gaan met name wat onbewuster en wat makkelijker. Met name die activiteiten waar je zelf helemaal geen drol aan vindt, vaak, ja, die doe je vaak heel bewust en die kosten weer wat meer energie.
Ja.
Kijk, ook een voorbeeld uit de eigen school is, als het gaat over teksten schrijven, dat vind ik ook niet zo leuk. Mm-hmm. En toch, ik kan goed schrijven. Dat vind ik, maar dat krijg ik ook wel eens terug te horen. Alleen als het dan gaat over het nadenken over van wat staat er nu precies, ja, dan daar loop ik al op leeg. Als ik dan die teksten weer terug moet lezen en dan nog eens moet nadenken over, oh ja, misschien dit woord of dit woord. En het meest duidelijke voorbeeld voor mij was bij de herontwikkeling van de website van Berkman, 3 jaar geleden. Waarin ik met mijn hoge technische interesse natuurlijk heel leuk vond om dat op
dus
een andere manier
die
te
website,
gaan
vormgeven. Die website,
daar vond ik hartstikke leuk om te kijken van, oké, welke technische features kunnen we erin? En kunnen we dan een speciaal gedeelte voor professionals maken met daar in de bibliotheek, et cetera. Dus dat vond ik hartstikke leuk om op die manier in te richten. En had ik ook zo gedaan. Ik had het binnen afzienbare tijd had ik weer een nieuwe website gemaakt. En had ik daar ook, ja, wat er dan ook bij hoort bij een website zijn teksten. Ja, weet je wel. Dus ja, dan moet het dan ook, ja, het moet ook gevuld worden met woorden. Hè, en met verschillende kopjes en onderdelen. En daar had ik ook mijn energie in gestopt. En ik vond het wel klaar. Nou. En eigenlijk zit er misschien ook wel een beetje achter. En dat is puur omdat ik dat ik weinig energie krijg van echt met schrijven bezig zijn.
Mm-hmm.
Dan ben ik er ook wat snel klaar mee, weet je wel. Dan teksten staan erop. En dan denk ik stiekem ergens van binnen ook van, wie leest nou al die teksten echt heel precies? Hè? De teksten, weet je, ze horen erbij en mensen lezen eroverheen en door. Dat zegt natuurlijk heel veel over mij.
Dat is ook een valkuil, hè? Dat je denkt, net wat je over die managers zei, van, dat je er dan zelf niet zo mee bezig bent. Dus dan denk je van, nou, zo belangrijk is het allemaal niet.
Wrijf het er maar in, Meren. Ja, dankjewel. Ja, je hebt ook helemaal gelijk. Totdat, inderdaad, na een halfjaartje, 3/4 jaar, kwam mijn oud-collega Niels Stekker, die tegen mij zei, je moet echt eens naar die teksten. Je moet echt eens naar die teksten kijken, want ja, het rammelt hier en daar nogal. Nou, dan zakt bij mij al de energie onder mijn enkels weg, dat ik denk, nou ja, moet dat nou, weet je? Ik denk, En toen werd ik me inderdaad bewust van het feit van, Marcel van der Loo, jij vindt dat zelf niet zo leuk om daarmee bezig te zijn, maar dat wil niet zeggen dat dat niet belangrijk is om dat ook aandacht aan te besteden. En op dat moment koos ik er ook voor om dat vooral niet zelf te willen doen, maar vooral daar ook iemand voor te vragen die daar gewoon goed in is, maar ook het leuk vindt om te doen. Dus voor mij was dat weer zo'n moment waar ik zelf geconfronteerd werd met mijn eigen niet interessante interessegebieden. En hoe dat dan werkt bij mij om daar dan vervolgens wel of geen extra energie in te gaan steken.
Mm-hmm, ja. En ik denk dat je energie daar een beetje op leeg is gelopen. Of misschien zelfs al heel veel. Heb je daarna ook iets gedaan waarvan je dacht van, nou, hier krijg ik wel weer energie van. Laat ik het even goed in balans brengen.
Zo erg was het niet hoor. Maar zodra ik dan weer die teksten mag plakken in het systeem van de website. Ja, dan vind ik dat wel leuk om daar dat op die manier technisch te mengen, zeg maar. Zo werkt dat dus. Dus voor een volwassene, maar ook voor kinderen die voor een studie staan. Weet dat wat je interessant vindt, je ook de energie geeft. En misschien ook wel het extra zetje om bij tegenslag door te zetten. Omdat je het leuk vindt om daarin te investeren. En nogmaals, het is geen garantie of dat je daar nu top of the bill in wordt of niet. Maar het is wel een zeer grote voorspeller voor iemands motivatie om daarmee aan de slag te gaan.
Ja.
En kijk, sommige instrumenten, en dat was Dat is eigenlijk mijn grote tweede kritiekpunt, was dat op de interessemeting die men deed op de school van mijn dochter. Was dat men daar een interessemeting hoeft niet gekoppeld te zijn aan een persoonsmeting. Dus als het gaat over hoe jij doet, hoe je communiceert, hoe je werk structureert, hoe je focust, hoe je beslist, hoe je je mening makkelijk, hoeveel sociale energie je hebt. Dat zijn persoonsaspecten. Maar dat is iets anders dan activiteiten die je leuk vindt. Ja. En ik vind toch dat sommige hele goedkope, makkelijke interessemetingjes te snel de koppeling maken tussen dat wat je leuk vindt om te doen en dat daar dan ook een bepaalde type persoonlijkheid maar bij zou moeten passen.
Ja, dat klopt wel. Ja. Soms heb je van die rapporten inderdaad, die krijg je dan terug. En omdat je dan interesse hebt in misschien administratie, ook wel een beetje rekenmethode, toch wat meer de geldkant. Dan word je ook gezien gelijk als de salespersoon.
Ja, precies.
En dat hoeft niet altijd zo te zijn. Je kan ook heel introvert zijn juist en meer op structuur en processen zitten dan dat je echt denkt van nou, ik wil lekker met sales bezig zijn.
Ja, ja. Of dat je, als je het heel leuk vindt om met getallen bezig te zijn, met de administratie, ja, dan zul je ook wel een hele gestructureerde persoon zijn die wat minder sociale energie heeft. Hè? Want je werkt toch veel alleen. En je zult misschien wel of wel heel dominant zijn in het geven van je advies of juist niet. En weet je, dat zijn allemaal van die generalisaties waar wij bij Bergman gewoon ook niet in meegaan. Dus daarom scheiden we ook die 9 gedragscomponenten. En daarnaast heb je interessegebieden. En dat zijn 2 verschillende zaken.
Klopt helemaal, ja. En toch is het ook wel een beetje de menselijke natuur om te generaliseren eigenlijk. Dat doen we allemaal.
Ja, ja, ja. We willen... aan de ene kant willen we vaak de complexiteit van... We zijn niet in staat om de complexiteit te zien van anderen, dus daarom gaan we maar oversimplificeren. En sommige middelen hè, die helpen daar geweldig bij, want die oversimplificeren dusdanig dat iedereen een kleur wordt. En dan hou je 4 kleurtjes over. Er is niks makkelijkers dan mensen indelen in 4 hokjes, hè, wat dat betreft. Maar dat weet jij ook, dat wij bij Bergman juist niet met die kleuren werken. Er zijn wel kleuren aanwezig, maar die zijn veel meer als didactisch hulpmiddeltje. Maar de basis zijn die 9 gedragscomponenten. En weet je, kijk maar naar jezelf. Wil jij zelf gezien worden als 1 kleur of als 1 categorie?
Liever niet, nee.
Liever niet. En waarom vinden we het dan wel zo fijn om dat naar anderen toe te kunnen doen? Dus stop daarmee. Mm-hmm. Erken dat menselijk gedrag complexer is dan je misschien wel van tevoren denkt. En ja, het helpt om zaken te oversimplificeren, maar je doet daarmee gewoon geen recht aan de veelzijdigheid en de veelkleurigheid van de individuen.
Ja, helemaal gelijk. Ik zit ook even te denken aan een voorbeeld, dat heb ik dan zelf in de NLP geleerd. Van, mensen zeggen wel eens van, ze hebben dan zo'n zinnetje in de NLP en dan zeggen ze, er zit een kat bovenaan een trap. En wat mensen dan doen is door middel van hun interne voorstelling en hun actieve verbeeldingskracht, maak je daar een plaatje bij. En iedereen ziet wat anders. En dat is denk ik ook wel de complexiteit van de persoon en van de mens. Ja. Dat we zijn allemaal anders. We hebben allemaal onze eigen referentiekaders, onze eigen herinneringen, onze eigen opvoeding. Nou ja, eerdere beslissingen, die vormen ons. En dat is wie we zijn en wie we worden naarmate we ouder worden. En juist die complexiteit, dat is juist heel gaaf om dat met Bergman uit te kunnen vragen. En om dat ook een beetje te eren eigenlijk.
Kijk, en dit is de worsteling op individueel niveau. Maar je ziet de worsteling ook wel op organisatieniveau. Waarin waarin met name HR, hè, human resource mensen, die hebben hun vakgebied dusdanig tot wetenschap getransformeerd. En die hebben natuurlijk te maken met al die complexiteit in gedrag en al die verschillende mensen. Nou ja, ga daar maar eens proberen sturing aan te geven. Dus wat hebben we bedacht? We gaan dan maar bepaalde taal ontwikkelen, competentietaal. En de Hoekstra en Sluis lijst is daarin heel bekend, de 42 gedragscompetenties. Maar een risico daarvan is, en dat is dan ook een NLP-term, is dat je dusdanig upjunct, dat die zo veralgemeniseerd worden, dat iedereen er zich wel in herkent. Dus dan krijg je al van die algemene, toch wat abstractere, ik wil niet zeggen vage, maar toch wat abstractere functiebeschrijvingen. En dan om te duiden, ik noem altijd het voorbeeld van, weet je, veel bedrijven zoeken een goed communicator. Wij zoeken iemand die goed kan communiceren. Dan denk je, ja. En daarom wil ik ook altijd, als we Berkman gebruiken bij selectie als hulpmiddel, wil ik met de hiring manager praten over van wat zoek je dan voor iemand, wat zoek je voor gedrag? Want een goed communicator is iemand die direct, directief, nuchter is. Dat is een heel goed communicator. Maar iemand die tactvol, suggererend, vragend is en warm en voelend, dat is ook een goed communicator.
Ja.
Dat zoek jij. Dus de competentietaal helpt om inderdaad weer de complexiteit van al die diverse gedragsstijlen meer te uniformeren. Om het te snappen dat we aan bepaalde functies labeltjes kunnen hangen en competenties. Maar het doet weer geen recht aan inderdaad het kunnen omgaan met die diversiteit daarin. En het is niet alleen een uitdaging voor HR, maar het is uiteindelijk ook de uitdaging voor de individuele sollicitant. Want die krijgt gewoon de vraag toegespeeld. Vertel eens, wie ben je? Hè? En mijn ervaring, ik weet niet hoe het met jou is, dat toch de meeste mensen dan beginnen te vertellen over waar ze wonen, wat voor hobby's ze hebben, wat voor opleiding ze hebben gedaan. En om dan antwoord te kunnen geven op de vraag van, maar hoe zit ik nou in elkaar? Mm-hmm. Hoe doe ik nou? Hoe communiceer ik? Hoeveel energie heb ik? Ben ik meer een nuchter iemand of warm? Dan volgens mij doe je recht aan jezelf in plaats van praten over de opleiding die je misschien ooit hebt gedaan. En daar helpt Berkman natuurlijk enorm bij als het gaat over die hele precieze gedragscomponenten die we in het rapport aanwezig hebben. Maar we praten nu over de gedragscomponenten, maar dan praten we toch niet over dus de interessegebieden waar we het net over hadden, dat is echt een ander gedeelte daarin.
Ja, maar de combinatie maakt het juist zo sterk.
De combinatie maakt het sterk, maar ik denk, want we hadden het net over motivatie. Mm-hmm. En motivatie kan ik halen uit het werk wat ik doe. Dus de taken die ik verricht. Je kunt niet alles leuk vinden, zeg ik wel eens. Misschien kan dat wel, maar ik denk dat ik kom maar weinig mensen tegen die echt alles leuk vinden. Misschien heb je dan nog geen keuze gemaakt of zo. Dat kan. Ik kan me voorstellen dat veel jonge mensen, ik vind eigenlijk alles leuk. Ik vind eigenlijk alles leuk. Mm-hmm. Dat kan. Maar het tweede element wat key is bij je motivatie, zijn de Berkman needs, de behoeften. Want als je in een omgeving zit die doet wat jij verwacht. Hè? Dus als voorbeeldje, als jij gewoon het prettig vindt om een wat meer directive line of command te hebben. Dat je gewoon zegt, heerlijk, ik verwacht gewoon dat iemand mij gewoon leiding geeft. Ja, als iemand dat dan doet, dan zal dat wel bijdragen aan de lol die je hebt op die werkplek. Of als jij gewoon verwacht dat je in een omgeving komt te werken waarin heel veel structuur is. Waar gewoon regels duidelijk zijn, afspraken zijn helder, et cetera. Als dat is wat jij verwacht, dan zal dat bijdragen aan de motivatie. Dus het gaat niet alleen maar over de taken die je doet. Dat is één belangrijk motivationeel aspect. Maar anderzijds gaat het ook over, doet mijn omgeving wat ik verwacht dat ze doen? En op hoe meer aspecten ze dat doen, ik denk hoe leuker je dat dan gaat vinden in die omgeving.
Ja, je hebt mij eerder een keer ook een voorbeeld verteld. Volgens mij was dat van een onderwijsdirectrice. En die had je ook gecoacht, ook met Berkman.
Ja.
En toen zei je volgens mij ook van, nou, die persoon die had dus een bepaalde gedragsvoorkeur.
Ja.
En, maar ook interesses waar ze zich eigenlijk, de interesses die ze had, die kwamen niet echt terug in het werk. En
ja.
Toen uiteindelijk hobbymatig gaan doen. En toen heb jij ook helemaal gekozen op gedrag. Ik vond dat een hele interessante casus toen.
Ja, ja. Ja, die staat me ook nog heel helder bij de geest. Omdat die persoon, het was een intervisie. Waarin haar eigenlijk haar hulpvraag een beetje was van, ja, weet je, ik loop een beetje leeg. Ja, 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 gewoon wel wat wel meer mensen hebben natuurlijk. Hè, in, en toen merkte ik dat de intervisieleden haar met name gingen coachen op de inhoud van het werk. Van, heb je wel voldoende afwisseling? Heb je wel voldoende duidelijkheid? Kun je wel focus aanbrengen? Ben je wel helder genoeg in je mening naar buiten brengen? Dus het ging eigenlijk over de persoon. En ze probeerde haar te coachen op haar gedragsstijlen of op haar behoeften. En toen keek ik, toevallig, maar natuurlijk niet toevallig, maar keek ik naar haar Berkman signature rapport. En toen zag ik dat ze als interessegebied artistiek, dus artistiek bezig zijn. Dat kan schilderen zijn.
En vormgeving.
Ja, precies. Ja. Hè? Dat ze aangaf dat ze dat heel erg leuk vond. Dus ik vroeg haar, omdat ja, als je schooldirecteur bent, is maar de vraag of dat je dat ook in je werk kwijt kunt. Dus ik vroeg ook van, hey, ik zie dat je dat heel leuk vindt. Wat doe jij daar nog aan op dit moment? Ze zei, ja, eigenlijk niks. Eigenlijk niks. En daar baal ik zo van, want ik vind dat zo leuk om te doen. Dat geeft mij zo rust en zo vrijheid. En ik denk, oké. Okay. Dat was voor mij ook zo'n eye-opener weer. Van, ja, je kunt soms wel de oplossing zoeken in de persoon. Hè, om zaken op een andere manier aan te vliegen of te zien. Maar vaak, het kan hem soms ook zitten in de wijze, of in de vrije tijdsbesteding. En zij had toen met zichzelf afgesproken van, ja, ik moet dat weer gaan doen inderdaad. Dat is wat mij helpt. Daar krijg ik dan, daar laat mijn accu weer door op.
Mm-hmm. Ja, ja. Oh, mooi dat je dat nog een keer met ons wilt delen. En ik denk dat dat ook wel een mooie boodschap is om nu mee te nemen voor de luisteraars. Om ook te kijken van, ja, doe je eigenlijk wel iets met je interesses? En of dat nu op je werk is, of je het daarin kwijt kan, of dat het nu hobbymatig is.
Ja.
Als je er maar iets mee doet, dat het toch een beetje je ziel voedt, als het ware.
Precies, ja. Ja, want zeker doen wat je leuk vindt, doen waar je energie van krijgt. Daardoor hou je het langer vol en met meer plezier. Ja. En denk niet dat bepaalde beroepsgroepen eenzijdig gekleurd zijn als het gaat over van dat is die activiteit. Daar moest ik ook even aan denken toen je dit zei, van ik heb met advocaten gewerkt. En je denkt dan van ja, dat die moet het heel leuk vinden om te debatteren, te beïnvloeden, et cetera. Maar dat is maar een bepaalde type van de advocatuur. Daarnaast heb je ook de echte, de uitzoekers, de uitpluizers. Ja, en die vinden andere zaken weer heel interessant. Dus je kunt in ieder beroep, of in je beroep of in je vrije tijd, kun je echt wel je interesses kwijt.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dat dat een mooie boodschap is om nu mee af te sluiten.
Zeker. Interesses zijn en blijven heel interessant.
Zeker, ja.